Wie kiosk zegt, zegt leesdeals. Van de Volkskrant tot Libellen en het AD tot Autoweek. Kies nu een abonnement dat bij jou past op kiosk.nl/deal.
Dit is de AD Voetbal Podcast met Etienne Verhoef.
Het is 14 maart, tijd voor de nieuwe AD Voetbal Podcast. En nou, er is onderin en bovenin genoeg spanning in de Eredivisie met nog actueels te gaan. Gaan we allemaal maar eens bespreken. Ook misschien wel hoe het staat met de Nederlanders in het buitenland. Want ja, gaat het nou heel goed of niet voor Louis van Gaal op weg naar Qatar met die basisspelers van Oranje? En stel dat je 150 miljoen zou hebben op de bankrekening. Stel dat je het over zou hebben. In welke club zou je dat dan stoppen? Nou, daar gaan we over praten vandaag met Maarten Wijfels en Sjoerd Mossou. Voordat we gaan beginnen, even naar de historie. 14 maart 1956. Als jullie gelijk op en kijken en denken, ah, dat weet ik, of niet?
Ja, dan moet iets met Abel Enstra zijn.
Heel goed, ja. Ja, zeker. Ja, ja.
Ja. Ajax Heerenveen, 6-5.
Nee. Maarten, nog een gok?
Abel Enstra. Hij stopte er niet mee, nee.
Nee, zeker niet. Nee. Hij scoorde twee keer voor het Nederlands elftal in de allereerste naoorlogse interland tegen West-Duitsland. Nederland won die wedstrijd met 2-1 in het Rijnstadion in Düsseldorf in 1956 in een vreselijke sneeuwbui. En Abe maakte de twee goals.
Krijgen we wel een punt nu? Nou, voor een punt voor Abe Lenstra toch wel?
Nou ja,
als je op basis van puur 1956 Abe Lenstra roept en je hebt het goed, zou het heel zuur zijn als we daar helemaal niks voor krijgen.
Maar ik vind, oké, jullie krijgen een puntje voor de moeite, oké?
Dan
krijg je dat detail, hè? Hevige sneeuwval.
Ja, toch? Hevige sneeuwval. Een vriendschappelijke voetbalwedstrijd in het Rijnstadion tegen Düsseldorf. Ja. 2-1 gewonnen. Was het weekend nou niet echt van de arbitrage? Of druk ik me dan mild uit voordat we naar de stellingen gaan?
Ja, het doelt natuurlijk op dat moment bij Groningen NEC bijvoorbeeld.
Nou, bijvoorbeeld, ja. Ja,
ja nou ja, goed. Kijk, er zal een hoop tegenin te brengen zijn. Maar begint het er niet mee dat het belachelijk is dat spelers af en toe een vermeende poging tot een kopstoot moeten doen? Ik zat er gewoon eens over na te denken. Hoe ben je dan opgevoed? Ik weet zeker dat Sjoerd en jij, maar ook tientallen andere voetballers in Nederland, het echt niet in hun hoofd moesten halen vroeger om een kopstoot te geven. Daar kwam je er thuis niet meer in. En nu vinden we dan, dat moet maar vergoeilijkt worden, dat het dan eigenlijk aan die scheidsrechter ligt, dat hij dat maar door de vingers moet zien. Nee, natuurlijk niet. Hier begint hij mee dat je dat moet afstraffen. En ook trainers. Co Adriaans, die gaf boetes bij Ajax. Als je een domme gele kaart kreeg of een domme rode kaart kreeg. Terug invoeren, dat soort.
Het enige wat er wel tegen in te brengen is, en dat vind ik wel heel gek, is dat je hebt heel veel van die gevallen gehad waarin bepalend was hoe hard dat natrappen of dat kopstootje dan precies was. Mm-hmm. En dit seizoen was eigenlijk een beetje de regel. En vooral de Zuid-Amerikanen van Ajax waren daar werkelijk briljant in. Om dan steeds precies op het randje van wel hard of niet hard na te trappen. Of kopstootjes uit te delen. En er werd dan steeds van gezegd van ja nee, er moet een bepaalde intensiteit in die overtreding zitten, zeg maar.
Je moet echt je hoofd naar achter halen, zeg maar, om het.
Ja, daar komt het een beetje op neer. En daarmee werd eigenlijk een soort grijs gebied gecreëerd.
Ja.
En ook onduidelijkheid. Waardoor je zo'n geval als die bij NEC Groningen of Groningen NEC, dat je wel een gevoel krijgt van willekeur. En dat begrijp ik er wel aan. Ik ben het ermee eens hoor. Ik vind het helemaal prima dat hij rood krijgt, want dan moet hij maar niet in zo'n situatie komen. Maar het beoordelen van die situaties is wel een beetje gek geworden door de aanpassing van die regel.
Maar vroeger hadden we dat toch altijd, dat als je dit al deed, dat je hoofd er tegen elkaar stond en je deed al ongeveer die beweging naar voren, dat je al rood kreeg. Dat was toch altijd rood?
Het was altijd rood. Ook natrappen was ook altijd rood. Ja. Dat was wat dat betreft heel helder. Maar tegenwoordig moet dat met een bepaalde agressie gepaard gaan, wil het rood zijn. En als je een klein natrapje geeft, dan is het geel. Ja, ik begrijp dat niet, want het zorgt alleen maar voor meer verwarring.
Ja, de scheidsrechter van de overloop noemt wel toe dat hij misschien toch iets te zwaar had bestraft. Toen dacht ik, ja, blijf dan bij je beslissing staan. Dus gewoon rood is rood, zo niet zo heel gek.
Ja, natuurlijk. Ja. Maar dat geeft maar weer aan. Dat is toch blijft dat, wat Sjoerd zegt is waar, hè? Die regel is veranderd. Maar het blijft toch de omgekeerde wereld. Dan moet de scheidsrechter zich eigenlijk verantwoorden voor het domme gedrag van een speler. Ja, omgekeerde wereld. Zo'n trainer moet gewoon zeggen, joh, wij verliezen hier met 4-3, omdat wij op het einde gewoon luchttekort komen, omdat die Pipo bij ons zich een rode kaart laat aansmeren. Ja, dat moet zo'n trainer eens zeggen. Maar ja, nee, dat doen ze natuurlijk niet. Ja, echt. Daar begint het mee, hoor. Doe het zelf.
Ja, helemaal helder. Zullen we naar de stellingen gaan? Dan gaan we straks wel praten over Nederlands in het buitenland. We gaan nog praten over degradatievoetbal. Maar we beginnen even met de man die belangrijk was voor Feyenoord.
Dit is waar je van droomt als voetballer, om beslissende goals te maken. En ja, vandaag ja, was zeker tweede helft heel moeizaam, vond ik. En als je dan toch nog zo kan winnen, ja, dan voelt het wel heel goed.
Stelling 1. Sjoerd, Dessers als spits in plaats van Linssen maakt Feyenoord veel completer.
Nou, wel iets completer. Het is wel iets meer een echte spits. En Linssen heeft het ook hartstikke goed gedaan. Hè? Dat is al vaak genoeg gezegd. Maar met Dessers heb je wel het gevoel dat hij die wedstrijd voor je kan beslissen als het op slot zit. Dat maakt hem net tot iets meer een spits dan Linssen. Linssen is een prima teamspeler. Die het elftal ook echt niet slechter maakt. En bij Dessers denk je van ja, daar staat toch een echte spits. En die kan ineens in een flits met zijn goal als tegen PEC Zwolle. En we hebben het vaker gezien dit seizoen. Kan die scoren. Hij heeft een aantal dingen niet. Hij is vaak slordig aan de bal. En soms denk je, hij kan er niks van. En het volgende moment doet hij weer uitstekende dingen. Dus het is een beetje een gekke speler. Maar ik snap wel dat hij erin staat.
Ik vind het overigens van niet, hè?
Nee?
Nee, natuurlijk.
Jij bent natuurlijk van de Brian Linssen fanclub natuurlijk. Dat is waar, ja.
Nee, maar omdat Dessers, als nou tot nu toe iets is gebleken in zijn carrière, is het dat hij geen speler is gebleken die een hele reeks van wedstrijden een bepaald niveau en een bepaalde belangrijkheid voor een club kan laten zien. En dit is nou, lijkt mij nou typisch zo'n speler die juist in de rol die hij had, daar werd hij een soort cultheld. Maar over een hele reeks van wedstrijden gezien zul je toch altijd meer hebben aan een speler die, ja, die iets stabieler is in zijn prestatie. Zonder dat Linssen dus inderdaad een echte spits is.
Ja, maar daar kun je bij Linssen toch ook wel over discussiëren. Of Linssen op dat niveau, op Feyenoord niveau, zeg maar. Of die helemaal voldoet. Dat is toch ook niet helemaal helder.
Maar op dit moment zal hij een mindere periode hebben. Maar in de eerste seizoen zelf was hij ook door dat druk zetten, hoe hij dat deed, dat heeft zoveel gebracht. En ik ben het ook wel mee eens dat op het niveau van Feyenoord over een hele lange periode zul je een betere spits willen hebben. Maar Dessers lijkt me helemaal geen blijvertje.
Nou ja, hij scoort wel weer op de belangrijke momenten. En dan gaan mensen toch snel zeggen, hij hoort nu een basisplek te krijgen of hij hoort in de basis. Want hij staat op de ene of andere, ook nu weer tegen PEC. Je moet die goal maar maken, hè, in dit moment.
Ja, maar hij heeft die basisplaats nu ook.
Ja, precies, daarom.
Ja, dus Slot zal het op dit moment ook zo zien. En het kan inderdaad zomaar zijn dat hij over een wedstrijd of vijf weer de rollen weer omgekeerd zijn.
Ja,
het was in de arena dan?
Ja, in de arena. Ja, nou ja, dat bedoel ik. Wie moet je in de spits zetten volgende week in de arena?
Ja, dat is een goeie. Dan heb je misschien aan Linssen, heb je zonder bal misschien wat meer.
Het verschil, Maarten, tussen Feyenoord in de Conference League en Feyenoord nu, was wel heel groot, hè?
Ja, maar Feyenoord is toch aantoonbaar aan een mindere periode bezig. Misschien is die uitschieter, of is zeg maar die wedstrijd in Europa, juist een positieve uitschieter in een mindere periode. En er was op een gegeven moment, na de winterstop, kreeg je zo'n soort bijna een hunkering van Feyenoord's tweede plaats. PSV moest zich zorgen gaan maken. Maar toen was al duidelijk dat PSV en Feyenoord, het beginprogramma na de winterstop, was natuurlijk totaal verschillend. PSV Groningen uit, Ajax, AZ, Vitesse uit. Die hebben ze allemaal gehad. En op een gegeven moment hebben zij een reeks gemaakt. En Feyenoord verloor thuis van Vitesse. Even kijken, de laatste. Kon die winnen van Groningen thuis? Ja, dan houdt het eigenlijk al op. En als zij van het weekend bij Ajax verliezen, dan is en PSV wint thuis van Fortuna, dan is strijd om plek 2 is al definitief klaar.
Want dat is wel een verschil. Sjoerd, PSV heeft ineens een soort van serietje neergezet. En die blijven wel aardig in het spoor van Ajax.
Ja, nee, zeker. De Maarten zegt het al, als ze van Fortuna winnen, dan hebben ze een goede kans. Dan is eigenlijk bijna iedere uitslag goed in Amsterdam. Want of ze hebben Feyenoord afgescheurd, of ze doen opeens volle bak mee voor de titel en staan bovenaan. Dus dat is wel een aardig perspectief. En zonder dat het ook PSV was dit weekend, waren we wel beter dan Utrecht. Maar ging natuurlijk ook niet vanzelf. Maar dat geldt voor alle drie de topclubs.
Zullen we dan eventjes naar de strijd onderin gaan in de tweede stelling? En dan begin ik eventjes met deze quote.
Kost veel strijd. Kost veel kracht. Of het is veel strijd, kost veel kracht. Maar uiteindelijk is dat wat er nodig is in deze fase. En ja, als je een doelpunt maakt, dat geeft dan weer vertrouwen. Punten pakken geeft vertrouwen. En dat is wat dit team nodig heeft.
Als Danny Land staat na afloop van de wedstrijd van Willem II, die ze verloren bij Fortuna Sittard. De stelling, Maarten. Willem II en Heerenveen gaan dit seizoen degraderen.
Nou ja, ik wil net gaan zeggen, Willem II is gewoon gedoemd. Als je ziet hoe dat gaat, dat is een klassiek verhaal van de clubs onderin. die punten pakken. De onderste die zijn zeg maar toch een beetje in de lift naar boven. En je hebt altijd één of twee clubs. Die zakken dan zo vanaf plek 13. Zo zie je ze wegzakken. Ja, en dat is bij Willem II natuurlijk overduidelijk. Maar Heerenveen ook. En het programma ook van Willem II. Ik geloof dat die zowat alles bovenin nog krijgen. In het slot van het seizoen.
Ja, in de komende 4 wedstrijden hebben ze alleen Go Ahead. Maar dat is ook nog uit volgens mij.
Ja, uit, ja.
Ja, en verder hebben ze allemaal alleen maar hele goede tegenstanders, ja.
Ja, en je krijgt nu ook de vraag, welke trainer gaat daar nu instappen? Want, laten we eerlijk zijn, trainers die nu beschikbaar zijn, die lopen natuurlijk ook meestal niet over van geweldige prestaties in het recente verleden. Dus ja, het afbreukrisico voor je carrière is groot. En ja, daar kom je. Kijk, het enige, dat zou nog wel een grap zijn. Željko Petrović kan ook, hè?
Ja.
Ja, als hij nog eens terugvragen.
Hij heeft aangegeven dat hij het wel eventueel zou doen, toch? Ja. Maar zo'n type, kijk, als je dan toch afscheid neemt van Fred Grim, dan is zo'n type het meest logisch. Even los van of het Petrović is, je mag hem ook een type kisten maken. Korbach, Petrović, Stijn Vreven, weet je wel. Gewoon trainers die iets losmaken. Hey. Op een beetje emotie. Ja, dat ligt in Breda wel heel gevoelig als hij naar Willem II zou gaan.
Hey joh,
maar zo'n type is heel logisch. Ik bedoel, het is toch godzegende greep nu wat Willem II doet. Ja. Want anders hadden ze Grip niet ontslagen. En dan moet je haast wel zo'n trainer nemen die opeens voor een heel andere dynamiek zorgt bij zo'n elftal. Of rondom zo'n elftal. Ja, dan kom je toch in dat genre uit. Want ik noem maar even iemand, die gaan ze natuurlijk niet terugnemen, maar nu Adrie Koster nemen, zou nergens op slaan natuurlijk.
Maar Sjoerd, vind jij ook niet, ik zat eraan te denken, wij hebben 2 jaar geleden met z'n allen, en ik ben daar ook altijd een voorstander van, geconstateerd van, kijk, Willem II, die hebben het nou voor elkaar, zeg. Korte lijn in de directie. Ze kennen elkaar allemaal, dus ze weten hoe de een denkt, hoe de ander denkt. Die hadden het helemaal op orde. En als je dan ziet dat uitgerekend die club er eigenlijk gewoon helemaal niets meer van bakt. Dat is toch wel...
Het is heel wonderlijk. Ja. Nou is dat natuurlijk niet van de een op de andere dag gegaan. Hè. Het was op zich wel bekend dat Van Geel en Matthijssen niet meer zo hecht waren. Ja. Als dat ze ooit waren. Integendeel zelfs. Van Geel probeerde dat op zijn Martin van Geels te verbloemen in zijn interview van 10 minuten. Waarin hij nog even 33 veren in de reet van Matthijssen stak. En hem daarna nog even een mes in zijn rug. gewoon tegelijk in hetzelfde interview. Dat was ook wel knap. Maar er was al sprake van enige verwijdering tussen die twee. Maar inderdaad, wat Maarten zegt, 2-3 jaar geleden. Toen ze dat topseizoen hadden. Ja. Ook een bepaalde visie in het beleid hadden als het ging om het ophalen van spelers. Hè. Veel jongens die dan net in tweede elftallen van Duitse club speelden, die ze dan op een slimme manier naar Tilburg haalden. Dacht je van, nou, dat, die zijn wel logisch op koers. En dan heb je Van Geel die een beetje ervaren is en die een beetje de boel kan bewaken. Matthijssen kan in die schaduw een beetje leren. Maar nee, het is allemaal niet gelukt. Ja, het is apart hoe dat gaat. En het begint altijd met in die driehoek van zo'n voetbalclub, het staat of valt toch altijd met vertrouwen. En elkaar ook dingen gunnen en elkaar blijven vertrouwen. Het is altijd heel, dat blijkt altijd heel lastig te zijn. Als het druk erop komt, dan kiest iedereen zijn eigen positie. En dan wordt het opeens, dan ontstaat een verwijdering. Dat is toch bijzonder. Ja,
maar het is wel zo, als je inderdaad zoals Fred Grim 18 wedstrijden niet wint, hè? Daar kun je niet te handhaven. Dat kan gewoon niet. Dus ja, in die zin is het ook onvermijdelijk.
Maar het gaat ook om doelpunten maken. Hè? Want dan haal je Jis Hoornekamp in de winterstop. Die moet dan voor de goals gaan zorgen in de Eredivisie. Maar dan weet je toch ook dat bijna utopisch is. Dat je spits gaat worden die voor jou die ballen erin gaat schieten de hele tijd.
Maar weet je, we hebben allemaal ook wel misschien wel een beetje de gunfactor, de sympathie. Ja, die ligt bij mij toch heel erg bij Sparta. Want als je het ziet, die hebben tegen de topclubs 0-1 thuis Feyenoord verloren. En 0-1... PSV, zeg ik goed, hè? Nee, 1-2 PSV, 0-1 Ajax, in Eindhoven 2-1. Ja, die zijn zo vaak heel dichtbij geweest en dan toch zo ver af. En dan krijg je iedere keer weer een klap. En dan toch staan ze nu met die wedstrijd bij Vitesse, als ze die over de streep trekken. Ja, dan staan ze er toch nog ineens weer beter voor. En Ja, Sparta erin.
Maar toch niet met het meest aantrekkelijke voetbal. Als ik dan voor het voetbal zou moeten kiezen, dan zou ik nu voor Dick Schreuder kiezen.
Die ook. Ja, die ook. Dus dan inderdaad Heerenveen, Willem II en ja, Fortuna mag er ook uit.
Iedereen wordt even hier besloten wat eruit mag. Dus
dan moet ik even keihard afgerekend door.
Ja, ja.
Door Wijfels en Mossoe. We hebben gewoon de degradatie even bepaald.
Ja, ja. We noemen nu Heerenveen bewust in die stelling. Maar die hebben eigenlijk precies hetzelfde probleem als Willem II. Die hebben natuurlijk Veerman en Veerman de deur uit gedaan. En dan denk je, mooi, dat levert dat geld op. Maar ondertussen heb je al je goals en al je creativiteit de deur uit gedaan. En wat krijg je terug? Ja, een hoop problemen.
Maar dat is ook zo'n club. Dat is ook zo'n typisch zo'n club. Kijk naar ADO, kijk naar Roda, kijk naar NAC. Over de afgelopen 10 jaar. Dat zijn van die clubs, dat gaat van kwaad tot erger. Ieder seizoen wordt dat net wat minder. En op een gegeven moment is dat niet meer te stoppen. En Heerenveen zit nu ook in die fase. Ieder jaar wordt het minder en minder en minder. En het chagrijn wordt groter en groter. En de paniek wordt groter. Dan krijg je zo'n situatie als waar Heerenveen nu in zit. En als die er dit jaar niet uitvliegen, dan is een goede kans dat ze volgend jaar ten onder gaan. Ja. Precies volgens dat scenario.
Want eigenlijk die hele historie van Riemer van der Velde en die dan spelers haalde helemaal weg, hè?
Ja, die club is bijna niet meer herkenbaar. Die had altijd een heel duidelijke identiteit, zowel cultureel als qua voetbalbeleid. Nou, daar zie je bijna niks meer van terug.
Nee.
Maar voetballen echt het slechtst van allemaal.
Ja.
Die, dat is echt niet te geloven, die wedstrijden van Heerenveen. Dat is echt niet om aan te zien. Dan is Willem II nog een heel frivol ploegje. Ja. Vergeleken bij Heerenveen.
Dus het is Willem II, Fortuna, Heerenveen. Dat zei Maarten. Ben je daarmee eens, Sjoerd?
Ja, en ik vrees ook nog steeds een klein beetje voor RKC wel. Want dat...
Als RKC zo meteen ergens in de volgende wedstrijd de tweede elfte opstelt, dan gaan ze gewoon weer door. Hè? Je weet hoe dat gaat. Hè? Dus in de beker hebben ze het ook met succes gedaan.
Het is trouwens wel echt voor de Eredivisie en ook voor de Eerste Divisie echt een zegen geweest dat er twee gelijk uitgaan.
Ja, absoluut.
Voor de spanning, het is ergens ook eerlijker.
Ja, en weet je, dat het lijkt dan bijvoorbeeld voor de nummer laatst, lijkt het dan nadelig dat je er twee moet inhalen. Maar het is juist voordelig, want er zijn meer clubs die in de stress zitten. Want als er maar één rechtstreeks degradeert en die staat al, weet ik veel, 6 punten achter. Ja, dan denkt de nummer 14, ik ben wel gered. En nu hebben er veel meer clubs zijn bij betrokken. En dat is ook gunstig voor de nummer laatst.
Ja, want zo spannend als het is in de Eredivisie, zo spannend is het ook aan de bovenkant Eerste Divisie met ploegen die kunnen promoveren voor die eerste 2 plekken. Want ook daar staan ze dicht op elkaar.
Ja, en ook daarvoor vind ik altijd gelden. Van, dat is ook gewoon eerlijker. Kijk, je hebt heel vaak ploegen gehad, die hadden een hartstikke goed seizoen, die werden dan tweede. En die waren dan overgeleverd aan die play-offs. En nu kun je met goed beleid, als je gewoon bij de eerste 2 eindigt, dan verdien je het ook gewoon te promoveren. Ik vind het echt prima.
Ja. Helder. Laten we doorgaan naar de volgende stelling. Die gaat alweer... Zeg maar.
Nou ja, moeten we het toch niet even over de titelstrijd hebben? Of is dat...
Nou, daar komen we zo meteen op.
Oh, oké.
Ja,
okay.
Ja? Okay. Bewaren voor het laatste. Je moet een beetje teasers in een podcast gooien. Ja, ja, ja. Dat willen mensen.
De hensbal van de Werf, komt die ook nog langs of niet?
Wil je die graag nog even bespreken, die hensbal? Die zat bij Feyenoord natuurlijk.
Ja, nou, ik vond het echt onbegrijpelijk. Zo overduidelijke hensbal. Ja. En dan wordt er over gefilosofeerd of Linssen die bal wel of niet had aangenomen. Denk je, wat slaat dat op? Wat een onzin. Overigens, die Van der Werf is trouwens, dat is echt een mysterie. Altijd als ik naar PEC Zwolle kijk, maakt die drie blunders per wedstrijd. En ik denk, als ik niet kijk dat hij geweldig speelt, want daar staat er altijd in. Blijkbaar zie ik het dan, ik zal het wel verkeerd zien, maar het is ongelooflijk. Als ik bij PEC Zwolle kijk, zie ik Johan van der Werf eerst een eigen doel schieten, daarna pakt hij een domme rode kaart en daarna glijdt hij een keer uit. Dat is iedere keer. Maar dat... Nogmaals, het zal aan mij liggen.
Ja, jij bent toch op pad in de Eredivisie geweest? Je hebt toch dat allemaal kunnen onderzoeken in Zwolle?
Ja, dit ben ik even vergeten. Ja. Het is echt een mysterie. Vandaag ook weer. Zit ik die hele wedstrijd te kijken. Eerst in de eerste helft gaat hij in de fout, komt net geen goal uit. Daarna maakt hij die hensbal. En bij de 2-1 glijdt hij ook nog even op zijn gat.
Ja. Maar goed,
bijzonder is dat.
Hij had geluk met die hensbal dat het geen rood was. Maar dat bedoel ik ook met de arbitrage een beetje dit weekend. Het was van alle kanten was er wel wat op aan te merken bij veel wedstrijden.
Nou, behalve bij Utrecht PSV kreeg Bas Nijhuis na afloop een schouderknopje van. Schouderknopje
van Roger Smeets.
Vrienden voor het leven.
Ja.
Nou ja, Bas zag een aantal situaties waar iedereen riep voor een strafschop. Zag Bas toch wel goed, toch? Dat het een schwalbetje was.
Jawel.
In dat soort zaken.
Nou, maar in deze wedstrijd hielp het wel zijn manier van fluiten. Die indruk had ik wel. Het werd echt een gevecht en dat iedereen... iedereen kon er ook volgens mij mee leven met hoe de wedstrijd geleid werd. Dus dat was prima vandaag.
Oké, nou zometeen gaan we verder over de titelstrijd. Eerst nog even dit.
Dat gaat om een schuld van 150 miljoen die in de boeken staat. En wat ik al zei, daarover moet onderhandeld worden. En belangrijk daarbij is, dat zijn twee voorwaarden die Valérie Ooyf heeft gesteld voor het verkopen van de aandelen. Het is belangrijk dat de continuïteit van de club gewaarborgd is. En dat wij invulling kunnen blijven geven aan onze sportieve ambities.
De algemeen directeur van Vitesse, Pascal van Wijk. De stelling die hierbij hoort, Sjoerd. Een club uit de Eredivisie overnemen met een schuld van 150 miljoen euro is echt geld weggooien.
Nou ja, dat ligt natuurlijk heel erg aan de deal. Kijk, als jij Vitesse voor 1 euro kan overnemen, wat ook niet is uit te sluiten met een schuld van 150 miljoen. Het ligt er maar aan hoe je die schuld gaat saneren en hoe de afspraken daarover worden gemaakt. Dus dat weet ik niet. Dat hangt heel erg van de afwikkeling af. Op voorhand zou je natuurlijk zeggen, wie gaat er nou in godsnaam een club overnemen met een schuld van 150 miljoen? Dat is wat anders.
Ja.
Vitesse is wat dat betreft aan de goden overgeleverd. En dat laat maar weer zien, je moet als voetbalclub, en het is in Engeland al decennia lang is het gebruikelijk, maar je moet helemaal geen eigenaar hebben, joh. Je bent zo kwetsbaar als je in handen valt van welke eigenaar dan ook. En er zijn natuurlijk uitzonderingen. Hè. Frans van Seumeren willen we allemaal wel. Een supporter met veel geld die daar vervolgens zijn ziel en zaligheid in steekt. Dat is in principe niet verkeerd. Maar je komt zo vaak in kwetsbare situaties. Ook omdat als je eenmaal een eigenaar hebt, dan kom je er ook niet meer vanaf.
Nee.
Want dan word je weer doorverkocht aan de volgende. Dan word je weer doorverkocht aan de volgende. Een club als PSV of toch ook wel Ajax natuurlijk. Maar ook in de lagen daaronder, hè, zeg Heracles. Clubs die gewoon baas in eigen huis zijn. Die gewoon nog een club zijn. Dat is gewoon het beste. En nu zie je maar in Vitesse hoe levensgevaarlijk dat is. Het lijkt heel erg leuk, zo'n rust die alle tekorten afdekt. Maar nu zit je in de penarie.
Ja, maar het was wel mooi, je noemde PSV ook net. Vorige week gaven ze uitleg bij de nieuwe geld...
Het partnerfonds van partnerfonds 2 van 30 miljoen.
Zeg maar, injectie die er nu is. En inderdaad, Toon Gerbrands vertelde, die was bij Bayern München ook geweest. En die had ook gezegd van echt altijd baas in eigen huis blijven. En Bayern heeft dan de constructie dat zij in elk geval altijd 70% van de aandelen houden. En die andere 30% die zijn in parties van 10% zijn die verkocht aan Adidas en aan Audi. En ja, die leggen daar grof geld voor neer. Maar 70% altijd bij Bayern zelf. En dat is gewoon toch, het blijkt nu eens te meer dat je dat toch moet doen.
Ja, en kijk ook, je ziet het nu ook weer bij ADO Den Haag en bij NAC. Die ADO is verkocht, NAC wordt verkocht. Ook weer aan investeringsmaatschappijen. En het begint allemaal weer met een mooi verhaal. Maar je bent echt, ja, we hebben de uitdrukking al een paar keer gebruikt, maar je bent echt aan de goden overgeleverd.
Maar de andere kant is, clubs hebben ook gewoon geld nodig. En na het hele check van Vitesse met Karel Albers was er gewoon geld nodig. En dus als er dan een rijke Rus op de stoep staat die zegt, ik dek die tekorten wel. Ja,
weet ik, zo gaat het altijd. Clubs komt in financiële problemen, moet een tour uithalen en de club wordt vervolgens verkocht. Ofwel de schuld wordt omgezet in aandelen, of de club wordt gewoon overgedaan aan een investeerder. Dat is altijd hoe het gaat. En dat is ook logisch. Die tijdlijn is logisch. Maar vanaf dat moment ben je als club gewoon enorm kwetsbaar. En niet alleen op dat moment zelf, maar ook in alle jaren daarna.
Bij Feyenoord is natuurlijk ook sprake geweest van Amerikaanse investeerders die erin stappen dan. En die dan 100 miljoen of drie rijke Rotterdamse ondernemers die dan geld erin stoppen. Maar dan blijft 51% bij de club en 49% is dan... Maar is dat de oplossing dan?
Nou ja, okay, ook dat is al discutabel, want dat heb je bij Feyenoord ook gezien. De bestuursstructuur bij Feyenoord is natuurlijk ook verschrikkelijk. En dat komt natuurlijk ook omdat er allerlei eigenaren zijn die allemaal wat te zeggen willen hebben. Ja, dat is killing.
Maar wat zegt...
Chris Woertsen die zegt het toch altijd, dat de club morgen wordt overgenomen door Amerikanen. Het gebeurt nooit, hè?
Nee, dat klopt. Nee, Chris Woertsen zegt dat er hele goede gesprekken gaande zijn, dat die Amerikanen echt wel eraan komen, maar uiteindelijk... Hè, als puntje
ik vind het altijd mooi hoe hij dat met een soort blij enthousiasme blijft vertellen als een soort groot nieuws.
Ja.
Gewoon iedere week. Iedere week staan er weer Amerikanen voor de deur. En dan is er weer een verhaal dat Feyenoord nu echt definitief wordt overgenomen door investeerders. En het is een prachtig plan. En uiteindelijk gaan ze nooit door.
Dit is toch voor Vitesse een schuld die ze nooit, nooit, nooit meer te boven komen. Joop Munsterman is een hele lieve man vergeleken bij deze schuld van Vitesse.
Ja, ik denk dat het echt wel vrezen wordt hoor, voor die club, hoe dat verder gaat.
We hebben ook heel weinig bezittingen. Dus ze hebben ook dat stadion niet.
Nee.
Dus die zijn heel kwetsbaar.
Heel veel huurspelers ook natuurlijk. Allemaal contracten die aflopen van jongens die nog wel iets van waarde hebben ook nog. Dus eigenlijk heb je... Je koopt een soort lege huls. En dan moet je maar hopen dat je daar dan nog iets van geld mee kan verdienen. Het is wel opmerkelijk eigenlijk als je dat vergelijkt met de situatie van Chelsea. Want Chelsea, daar wordt Abramovic echt op alle fronten de keel dichtgeknepen. Dat er niks mag, zeg maar. Dat inderdaad geld mag komen. En Chelsea kan daardoor ook niks. Bij Oif is dat niet zo het geval bij Vitesse. Die heeft gewoon gezegd, ik ga de club verkopen. Is dat een voorbode wat er in Engeland gebeurt voor wat er bijvoorbeeld met hem dan kan gebeuren in Nederland?
Ja, ik weet het niet. Kijk, bij Abramovic was het natuurlijk in eerste instantie ook zo dat hij zei, ik ga gewoon de club verkopen. Maar dat was ook omdat het te heet werd onder de voeten. Ja. En omdat hij al aanvoelde van, ze zitten achter me aan. Nou ja, hoe dat bij Oif zit, voorlopig staat hij geloof ik niet op een zogenoemde zwarte lijst. Maar er zijn ongetwijfeld banden met het Kremlin. Dus weet jij veel hoe dat de komende weken gaat? Het kan best zijn dat er een soort vergelijkbare scenario optreedt.
Ja, niet dat Vitesse zometeen naar Rome moet met een busje. Dat ze daar op woensdag achterkomen. Dat ze op de luchthaven staan en eens denken, wacht even. Hè?
Ja, het was wel een mooie quote van Thomas Tuchel. Hè? Die zei van, joh, zolang wij een bus hebben en shirtjes, dan gaan wij spelen.
Ja, een fantastische campagne ook van Ryanair. Hè, die er gelijk op in zijn gehaakt. En die op Twitter een berichtje hebben geplaatst van, joh, 20.000 pond om te reizen naar Lille. Dat kan bij ons hoor. Je moet alleen zelf even je broodjes betalen in het vliegtuig. Maar goede actie zeg maar om erop in te haken. Hè?
Ja.
Maar goed, dit gaat dus. Dit is wel een dingetje. Want we hebben nu steeds was de tendens ineens van al die clubs worden overgenomen door rijke miljardairs en investeerders die allemaal die clubs overnemen. Maar dit is de keerzijde ervan. En die wordt misschien ook wel weer duidelijk voor veel mensen nu.
Ja, in Engeland zit dat natuurlijk al heel lang in de cultuur. En vroeger waren dat lokale ondernemers die clubs kochten. Maar ja, daar is nu heel veel discussie over. En logisch, Newcastle United is ook weer zo'n geval. Het is niet de meest fantastische weg voor clubs om te gaan, denk ik. En wat dat betreft moeten we met een jaloers oog naar Duitsland kijken.
Dat partnerfonds van PSV, wat gaan ze daarmee doen, Maarten? Dat is vooral om spelers te halen, of hoe moet ik dat zien?
Ja, nou ja, ze noemden wel een interessant voorbeeld. Denzel Dumfries is natuurlijk door PSV opgehaald bij Heerenveen. Maar ze zeiden, kijk, dat was nou een speler. Die hadden we eigenlijk wel direct van Sparta willen halen voor ons tweede elftal, voor een jong PSV toen. Maar ja, daar was dan het geld op dat moment niet voor beschikbaar, omdat dat in andere spelers voor het eerste directe versterking werd gestoken. En dit potje, deze pot die ze nu krijgen, die is dus echt bedoeld om dat soort spelers al vroeg op te pikken en ze dan in jouw eigen club, in een jong PSV, en misschien zelfs sommigen nog in de A1 of de onder 19, om die dan alvast op te leiden. En dat hebben ze dus bijvoorbeeld bij Noni Madueke dan, een buitenlandse speler. Maar ik vond Dumfries wel een aardige, omdat dat is dus echt in de eredivisie. Dus dat zouden ze daarmee willen gaan doen. En er zijn ook afspraken gemaakt met de investeerders in dat fonds, zeg maar. Dat het moet ook echt op dat soort spelers gaan, omdat je daar ook nog je rendement uit haalt.
Ja,
een beetje Frenkie de Jong en Ajax, hè?
Ja.
Destijds.
Ja.
Daar lijkt het een beetje op.
Daar lijkt het op, ja. Dat is natuurlijk het unieke van dat Brainport gebeuren. Die partijen die doen het eigenlijk om de kennisregio Eindhoven op de kaart te zetten. Dus zij willen het Silicon Valley eigenlijk van de Benelux worden. En daardoor, PSV is eigenlijk voor hun een... niet zeg maar, hun doel is niet van we moeten op dat shirt staan, maar het shirt is eigenlijk een middel om zelf benaamsbekendheid op te bouwen. Het heeft ook te maken met dat die partijen elkaar ook iets gunnen, want je hebt natuurlijk vaak dat er één die wil dan met naam prominent op het shirt staan. Nee, Brainport Eindhoven, ja, dat vallen allerlei bedrijven vallen onder die paraplu. Ja. En dat moet je, dat accepteren ze ook.
Dan gaan we naar de laatste stelling, die gaat natuurlijk over de kampioensrace.
Maar ja, we hebben die wedstrijd totaal in de grip, net als vorige week. En wat dat betreft is het herhaling van zetten. Ja. En je zou zeggen van een ezel die stoot zich niet twee keer in zijn steen. Maar dat hebben wij wel gedaan.
Stelling 4, Maarten. Sorry, we hebben het niveau van Ajax echt veel te hoog gemaakt de afgelopen maanden.
Ik moet wel aan Marco van Basten denken. Die zat een tijdje terug bij Rondo aan tafel, de talkshow. En zat hij tegenover Edwin van der Sar. En toch ging het ook met ronkende teksten. Ajax, spelers, fantastisch dit en dat. En zei Van Basten, ja, mag ik nou eens iets opmerken? Die zegt, ik zit daar ook naar te kijken. En die zegt, ik vind dat Ajax ook spelers, best wel veel spelers heeft. Die zegt, ja, die vind ik eigenlijk helemaal niet zo uitzonderlijk goed. En toen begon hij een beetje aan een opsomming. En ja, die en die en die en die. En, En toen zag je Van der Sar, die zat helemaal zo van, ja, hier moet ik toch op ingrijpen. Want Van Basten, die zegt eigenlijk dat het allemaal niet zo bijzonder is. En dat werd best wel een grappige discussie. En als je nu ziet, dan als ze bij Ajax haal Jurriën Timber, wat echt, volgens mij, echt wel een topper is, haal die weg. En hey, ineens wordt het toch een stuk minder in het teamspel, in de organisatie. Dus ja, daar zit het toch bij PSV heb je over de hele breedte is het onderlinge niveauverschil is kleiner. Dus als Gutsen er in de rust uitgaat in Utrecht en er valt Veerman in, ja, dat maakt niet zoveel verschil. Speelt Madueke of Doan, maakt dan in heel veel wedstrijden ook niet zoveel verschil. En bij Ajax heb je daar, is dat anders.
Sjoerd? Sorry?
Ja, nou ja, nee, ik ben het niet helemaal eens met die stelling. Want Ajax heeft gewoon nog steeds wel de meeste kwaliteiten natuurlijk in Nederland. Alleen die klassieker wordt wel cruciaal komend weekend. In de zin dat, kijk, bij Ajax heb je een beetje het gevoel dat ze, zoals ze dat het laatste seizoen nog steeds hadden, dat er even één duwtje nodig is en dan gaat die trein in een noodvaart rijden en dan worden ze fluitend kampioen. Dat was de afgelopen 2 jaar ook een beetje zo. Hè? Dat ze op een gegeven moment toch op het juiste moment in de goede flow kwamen, om een mooi woord te gebruiken. En dat gebeurt nu steeds maar niet, al de laatste weken. Je zit er steeds op te wachten en je denkt van nou, nu gaan ze makkelijk winnen en dan rolt het door naar de titel. En dat gebeurt al vier wedstrijden op rij, gebeurt dat niet. En daarin wordt die wedstrijd tegen Feyenoord natuurlijk wel, ja, wel echt een sleutelwedstrijd. Winnen ze die glorieus, dan vermoed ik nog steeds dat het alsnog gaat gebeuren. Maar ja, winnen ze hem niet, ja, dan wordt het echt een serieuze titelrace. Ja. Ja. Dan is PSV verre van uitgesloten.
Maar dat haperen, het is een beetje een auto die van z'n 2 naar z'n 3 wil, maar die versnellingsbak die hapert naar die 3. Ja. En die hapert dan tegen Cambuur, tegen de kleinere ploegen hapert die. Hoe kan dat, vraag je af? Want Ten Hag zegt het zelf ook. Een ezel stoot zich niet 2 keer aan dezelfde steen. Maar dit zijn een beetje de woorden die we het hele seizoen al horen.
Ja, het is niet helemaal te verklaren. Misschien zit er ook ergens een soort gemakzucht bij inmiddels. Zijn spelers op een gegeven moment ook de norm van de Champions League een beetje als de norm der dingen gaan beschouwen. Onbewust, mentaal gezien. Spelers die dat eigenlijk, die toch vooral leven voor die wedstrijden tegen Benfica. En iets minder voor uitwedstrijden tegen Cambuur. Het vraagt een andere, toch net een iets andere mindset. Maar dat is amateurpsychologie, maar misschien is dat een factor.
Het is natuurlijk ook best uitzonderlijk hoe weinig blessures Ajax heeft gehad. Ja, je ziet dat nu. Ja, Timber, ja, die noemden we net. Dat is natuurlijk een speler die dat weegt meteen als hij er niet is. En ook dat je dus, kijk bij PSV. Alle spelers die moeten invallen, die zitten in het ritme. Omdat Schmid, hij zei het vandaag in Utrecht of gisteren in Utrecht nog eens. Ik vind het helemaal niks als er 11 spelers, wij spreken alle wedstrijden spelen. En er zijn er 14, ja, die hangen er maar wat bij. Die hebben die voelen dat ze geen inbreng hebben. Die zeggen, ja, dat, kijk, als je Liverpool bent, zegt hij, dan zijn die spelers, die kun je elke, die om de 3 dagen kun je die opstellen. Van Dijk en al die toppers, die zijn dat ritme ook gewend. In Nederland lukt je dat niet. En daarom zegt hij, wil ik dat iedereen betrokken blijft. En bij Ajax heb je dat toch natuurlijk wel gezien. Dat er ook teleurgestelde spelers, Tagliafico, spreekt dat ook openlijk uit. Van ja, wat is mijn perspectief hier nog? En ja, dat wordt nu, lijkt dat nu toch even ook een factor te worden.
Maar ja,
richting het einde van het seizoen.
Als Ajax kampioen wordt, en dat hebben ze dan misschien mede te danken aan die wedstrijd bij Cambuur-Leeuwarden, dan mogen ze naar 1 iemand wel een bloemetje sturen, want die had het allemaal onder controle.
Het FaceTime-model.
Ja, want dankzij de FaceTime van Gravenberg en Louis van Gaal, hebben ze toch?
Ja, Louis heeft toch weer zijn steentje bijgedragen.
Ja, ja. De bondscoach heeft zijn werk gedaan natuurlijk.
Wat je eigenlijk als voor alle voetballiefhebbers in Nederland, die geen voorkeur hebben, die moeten eigenlijk hopen dat het een ontknoping wordt als het seizoen 2009-2010. Zodat je Ajax en FC Twente, die tergden elkaar zodanig dat ze op 86 en 85 punten eindigden. 27 zegens elk. En ja, dat kan. Ajax en PSV staan nu op 20 zegens in 26 wedstrijden. Dus nou ja, tel er dan nog eens 7 bij op. Dan kom je ook aan 27. En ja, dan dat zou zomaar kunnen dit seizoen. En het grappige toen was dat Twente werd kampioen. En die hadden 43 doelpunten minder gemaakt dan Ajax. Want Ajax onder Martin Jol 106 goals. De Twente kwam aan, weet ik veel, 63 of zo. En Twente had ook nog meer goals tegen. En dat is nu bij PSV natuurlijk ook. Minder gescoord dan Ajax en veel meer tegen. Dus dat is dan wel een grappig iets. Als het daarop zou uitdraaien, dan is dat wel een mooi voorbeeld.
En het blijft wonderlijk bij Ajax. Dat, ik bedoel, dat hebben we al eerder geconstateerd. Maar dat het wordt of 5-0 of het is billen knijpen. Het is één van de twee. Het is nooit ertussenin. Zeg maar die reguliere overwinningen die je in het verleden heel vaak bij PSV zag. Hè, dan werd al 3 of 4-0 thuis. En dan was het ook klaar. Dan was het niet spectaculair, maar dat was het dan. Dat zie je bij Ajax nooit. Of het is een show, of het is heel moeizaam.
Ja, en dat heeft Van Ten Hag er toch niet ingekregen om dat verval eruit te krijgen?
Nee, nog niet. En dat verbaast me wel een beetje, eerlijk gezegd. Want dat zou je wel verwachten.
Ja, Benfica wordt natuurlijk ook in zo'n week cruciaal, hè?
Nou ja, jullie hebben het over Feyenoord komend weekend. Maar ja, precies. Het is eerst even een klein potje tegen een paar Portugezen.
Ja, dat gaat natuurlijk ook toch wel de hele sfeer beïnvloeden. En ja, zeg het maar met die tussenstand die er staat. Ja, als Ajax in dit ritme doorgaat met kansen weggeven en doelpunten, dan gaat Benfica zeker scoren in Amsterdam. En dan is het de vraag hoeveel je er zelf maakt. Ja?
Maar we kunnen wel met enige zekerheid zeggen dat de euforie die er eerder in het seizoen was, dat hij misschien een beetje too much was. Kunnen we dat wel zeggen over Ajax? Mogen we dat zeggen? Deze...
Dat mag jij zeggen, om een Mart Smeetsje erin te gooien.
Ja, nee, want ze gingen de Champions League winnen, toch?
Nee, zeker. Maar daarvoor zei ik ook, de stelling was ook zo. Sorry,
wie heeft dat gezegd? Ze gaan de Champions League... Ja, je
dat is hier niet gezegd, maar je weet hoe dat gaat. Ja, zeker. Bij Ajax, dat op een gegeven moment ontstaat dat sentiment dan, want dan winnen ze die pool heel makkelijk. Ja. En dan kan Ajax opeens met gemak de Champions League winnen. Maar... Ook toen hebben we al gezegd, het was een beetje een Europa League pool. Is ook wel gebleken natuurlijk.
Ja, ja. Nee, dat is
echt zo. Krijg je een woedende menigte achter je aan, maar ja, we moeten bij de feiten blijven. Het was een beetje een Europa League pool.
Ja, maar kijk eens naar de feiten inderdaad. Kijk wat Dortmund in de Europa League tegen Rangers. Er ging de kans los uit.
Sporting
tegen City. Maar wat dacht je van Besiktas? Besiktas staat 8e en die hebben dus 25 punten minder dan nummer 1 Trabzonspor. Nou, succes.
Die hele week voor Ajax wordt natuurlijk een cruciale. Want je wil dat chagrijn, stel dat je tegen Benfica zwaar hebt, moeilijk hebt en het niet lekker loopt en misschien zelfs wel uitgeschakeld wordt. Dan zit er enorm chagrijn in die ploeg. Dus de vraag is een beetje, hoe gaat deze week vormgegeven worden? Want winnen ze wel Benfica, dan denken ze misschien weer te makkelijk over Feyenoord. Het seizoen een beetje bekijkend.
Heerlijk, hè, Chen, dit. Ja, hè? Beetje erop los filosoferen.
Ja,
zo.
Is toch heerlijk.
In die glazen bol.
Ja, maar ik vraag me echt af, ik denk dat Ten Hag hetzelfde toch moet denken. Die moet er ook denken, die kijkt wel van wedstrijd tot wedstrijd, maar die moet er ook bedenken, wat heb ik nou nodig om die groep te motiveren dat dit niet nog een keer gebeurt?
Nou ja, nee, maar dat dit een cruciale week wordt voor Ajax is wel helder.
Zullen we nog even naar de extra tijd gaan, jongens, van deze podcast? Maarten, ja, nou haalt al adem, zeg maar.
Nou ja, Klaas-Jan Huntelaar gaat bij Ajax aan de slag. En ik vond het wel grappig. In 2008, toen was hij spits van Ajax. Toen had ik een interview met hem. En toen vertelde hij uit zichzelf, zei hij, ja, ik heb voor Ajax gescout. Ik zeg, oh, gescout? Ja, zei hij. Ik heb meegedacht in de speler en ik kan hem nu wel noemen. Toen noemde hij die speler, want ja, die is net naar een club in... Ja, ik zou het even moeten nazoeken, hoor. Maar hij was net verkocht aan een andere club. Dus hij zegt, maar een beetje meedenken, dat vind ik wel leuk en daar zie ik ook wel toekomst in. Dus zoveel jaar later gaat hij eigenlijk zoals Jan Vennegoor of Hesseling dat bij PSV doet. Hè? Die is de assistent zeg maar, van John de Jong om ook daar wat in dat technisch beleid mee te helpen. Dat gaat hij nu in Amsterdam doen.
Maar 4 maanden, hè, tot het einde van dit seizoen, want ze willen het wel anders of structureler gaan oplossen dan nu.
Ja, maar ik denk dat hij wel een rol blijft houden, hoor.
Ja, en het is sowieso goed dat er jongens zijn die op dat niveau hebben gewerkt, die daar überhaupt die ambitie hebben. Ja. Uit die leeftijdscategorie. Want het is een. De top mensen liggen niet voor het oprapen op dat vlak. En het zou denk ik voor hem dan ook op termijn dan heus wel weer goed zijn om dat eerst bijvoorbeeld eens bij Heerenveen te gaan doen. En daarna nog eens terug te komen bij Ajax. Maar het is wel mooi dat hij die ambitie heeft.
Ja. Want je zegt dat hij moet eigenlijk misschien wel een tussenstap maken eerst bij een club als een heren. Want niet gelijk bij Ajax beginnen.
Dat weet ik niet. Je weet ook niet hoe dat gaat. Kijk, voor hetzelfde geld komt er opeens een positie vrij bij Ajax. En heeft hij er dusdanig lang gewerkt dat het logisch is dat hij doorschuift. Dat kun je niet echt voorspellen. Maar je zou normaal gesproken zeggen, ook net als het trainersvak is dit ook een ervaringsvak. Je hebt vooral een heel groot netwerk nodig. En je moet heel goed weten hoe dat hele spel in de absolute top van Europa gespeeld wordt. En dat weet je echt niet als je voetballer bent geweest, zomaar opeens. En dat is wel, dat is wel een proces van jaren. Maar het is mooi dat dit nou een oud international is die niet zegt van ik wil trainer worden. Want dat zeggen ze bijna allemaal. We doen even een trainerscursusje en dan ga ik daarna AC Milan trainen. Hij ziet wat in dat technisch beleid en wil daar ook in leren. Nou, ja, mooi toch?
Als ze dan trainingscursus doen, hè? Want sommigen hebben het helemaal niet nodig. Als je een beetje manager wil spelen, heb je geen trainingscursus nodig.
Nee. Nou ja, daarover gesproken. Er is nu natuurlijk wel een soort... bij de KNVB wordt nu wel wat meer aangeboden op het gebied van technisch beleid. Hè? En op directieniveau bij clubs. Dus in dat opzicht kan hij daar misschien ook nog wat van meepakken.
Ja,
ja en even misschien nog, jij noemde in het begin van iets over de Nederlands elftal, hè, spelers.
Ja, zeker.
Maar de keepers, Etienne, Stuart, hey, dat is toch niet normaal? Die vallen bij ons, Courtois, die keept die 6 wedstrijden in een week, is goed. En die bij ons, die vallen allemaal om.
Maar Drommel
of
is fit,
is, Drommel of is er weer. Is Bijlo weer.
Huh? Drommel is er weer, die is fit.
Ja, het is goed. Maar dat is toch echt wel opmerkelijk hoor. En het verandert ook niet.
Nee. En de Nederlanders die naar buitenland spelen, tenminste. Bij Barcelona zitten ze allemaal gezellig naast elkaar op de bank. Bij Inter speelden ze niet. Wijnaldum. Ja, het is
Nee, ga maar na. De Vrije Dumfries inderdaad. Frenkie de Jong Memphis. Nou ja, Luc de Jong is dan iets minder gek. En inderdaad Wijnaldum. Dan heb je bijna alle sleutelspelers van Gaal en Oranje heb je dan gehad op de licht na. Van Dijk na. De ligt trouwens maar de vraag of dat een basisspeler wordt. Maar ik denk het wel als hij met 3 verdedigers gaat spelen. Maar dan heb je wel echt een heel belangrijk gedeelte van je as. Die zitten toch allemaal niet lekker bij hun clubs. Wijnaldum speelde dan weer tegen Bordeaux. Maar die gaf trouwens wel een aardige bal bij die 1-0. Maar het was ook weer moeizaam. Werd ook weer uitgefloten. Net als trouwens Messi en Neymar. Dus daar word je niet vrolijk van, als je Louis van Gaal bent.
Gelukkig is er wel één international in vorm. Tenminste, één man die op de EK nog erbij was. Promes, ondanks al het gedoe om hem heen. Gewoon wel scoren, hè? Ja. Maar is ook bizar,
ja, maar
toch?
Ja, precies. Maar dat is toch... Ja, met terugwerkende kracht. Frank de Boer, ja, we hebben het vaak benoemd. Maar hoe in godsnaam kon je nou met droge ogen zeggen van... Ja, maakt eigenlijk allemaal niet uit. Neem erbij en we zien het wel. Even los van, je moet veroordeeld worden en ik weet het allemaal wel, maar het bijna de achterloosheid waarmee dat toen ging, dat is toch wel, ja. dat was toen al gek en nu helemaal.
Je kon aan Ten Hag ook wel zien dat hij wat gedaan had, want die stond voor de camera vrijdag, ja. Die kreeg ook die vraag en die merkte ook dat hij ook niet door had hoe ernstig het eigenlijk was of wat er allemaal speelde.
Nou, ik denk wel dat hij dat door had, ja. Maar kijk, bij van Ten Hag kun je nog... Even, het was Ajax, kun je ook allerlei vraagtekens bij zetten. Maar bij Ten Hag kun je nog wel zeggen, die heeft jarenlang een band met die jongen. Hè? Die heeft bij Go Ahead met hem gewerkt, bij Twente volgens mij ook. Bij Ajax, die kent hem al, al 10, 15 jaar. Dus die heeft daar een persoonlijke band mee. En in dat opzicht snapte ik best dat hij geraakt was. Maar de Boer, ja, die dacht, Babel doe ik toch maar niet. En dan doe ik, als een soort wisselgeld, doe ik dan maar Promes. Want die is ook goed met Memphis en zo. Ja. En die kan ook, en dat is ook wel handig als we 3-5-2 spelen, kan die ook wel lekker aan de zijkant af en toe meedoen. Ja, ja. Dan heb je toch wel echt een plaats voor je kop, of niet?
Ja, ondertussen.
Als je zo redeneert. Je denkt toch van, je hoeft er ook niet echt voor gestudeerd te hebben om te weten dat hier wel echt serieus wat aan de hand was. Je hoeft er maar een beetje rond te bellen in de voetbalwereld, in de omgeving van Promes om te weten dat er was geen chocoladereep die er gejat was in de supermarkt, weet je wel. Dat was echt wel, dat wist iedereen. En dan nog is het lastig om het te bewijzen, maar ik bedoel, niemand is schuldig enzovoort. Maar als trainer zou ik dan toch even denken van, weet je wat, ik doe het even lekker niet.
Ja. Mag ik even hier de journalistieke spagaat even aan jullie stellen? Ik las pas namelijk bij ons in de krant dat we een verhaal hadden staan over... het was een drugszaak gerelateerd aan een oud profvoetballer, Ferne S. Dan weten we allemaal wie het is. Maar wanneer moet het dan Quincy P? Is dat wanneer als het een strafzaak... Wanneer mogen we niet meer Promes zeggen, maar moeten we Quincy P zeggen?
Nee, ik denk dat zal... volgens mij heeft de krant daar ook een regel voor. Hoor. Als het echt zo overduidelijk is... om wie het gaat en
nou, bij Ferne S was iedereen... ook wel duidelijk met de foto die er in de krant stond, wie? Hoor. En welk shirtje? Bij Ferne S?
Nee, Ferne Snoil is toch voor de doorsnee voetballiefhebber.
Ik voorzichtig, ja.
Oh, sorry. Wat?
Ik zeg Fur de S en jij zegt Hup.
Ja, nee, maar daar zit toch verschil in. Ja.
Nee, maar die kent toch 80% van Nederland, die kent hem niet.
Nee, maar het is ook op te zoeken. Ja, oké, dat is waar.
Als je hier de straat op gaat en je vraagt aan een willekeurige dame, weet u wie Fur de S is? Dan hebben ze geen flauw idee natuurlijk.
Nee, daarom.
Nee, dat is ook weer waar.
Dus dat is gewoon een verschil. Dus Promes, ja, god. Het is me wat.
Maar goed, wel gewoon scoren nog, hè? Ik vraag me dan toch af hoe je dat mentaal doet. Dat je dus daar die potjes voetbalt en dat je onder deze druk... We hebben het gezien natuurlijk met Rai Vloed, die dan maandenlang niet voetbalt. En wat logisch is ook, en uiteindelijk nu helemaal niet meer speelt.
Nee, dat is heel bijzonder. En, maar zoals het ook bijzonder is, dat als je op de dag van... op het moment dat dit alles eigenlijk al bekend is en wordt... En dat je weet in welke penarie je zit, dat je... Een hele vrolijke foto op Instagram plaatsen van je nieuwe jas. Ja, dan denk ik ook, wat gaat er dan in godsnaam in dat hoofd om? En de manier waarop hij het altijd ontkend heeft, alles.
Ja.
Met een soort blijmoedigheid. Ja, dat is ook bijzonder.
Onze collega Mikos heeft hem geïnterviewd toen het trainingskamp in Portugal. Nou, het was echt Promes, dat was werkelijk. Er was niks aan te zien. Ja, heel opmerkelijk.
Ja.
Heel opmerkelijk.
Daar zal vast de komende periode meer over gaan komen. Deze week natuurlijk Ajax Benfica. Morgen erover meer met Johan Inan. En natuurlijk ook alle andere ploegen nog in Europa. Zijn we er? Moeten we nog iets laatste punt maken of niet? Of hebben we nu de hele voetbalwereld doorgenomen? Kijk even naar Maarten ook. Ja, zeg maar Sjoerd.
Ja, we zijn ongetwijfeld iets vergeten. Er was namelijk best wel veel, maar we hebben ook veel besproken. Dus laten we er lekker een krul onder zetten.
Lijkt me een goed plan. Spreken jullie later weer, jongens, deze week. Dankjewel, hè.
Joe.
Dit was een podcast van AD.nl. Alle afleveringen vind je in de AD-app.
Hou je van hardlopen? Luister dan naar onze podcast De Pacer, waarin Erik Brommert en ik, Pim Bel, vertellen over die mooie sport. We geven tips en nodigen interessante gasten uit. Luister op de site van het AD of via Spotify of Apple Podcast.
Wie kiosk zegt, zegt leesdeals. Van de Volkskrant tot Libelle en het AD tot Autoweek. Kies nu een abonnement dat bij jou past op kiosk.nl/deal.